Hallo thuiswerker, wat fijn dat je luistert. In deze podcast hoor je over hoe we met elkaar in verbinding blijven. Ook op afstand, ook online. Want hoe kunnen teams en organisaties werken aan werkgeluk, terwijl we met z'n allen remote en hybride werken? Elke week spreek ik met experts op het gebied van tools, technieken en werkvormen. Mijn naam is Jasmijn Mioch en ik ben de gelukkige thuiswerker. Als facilitator van online sessies zie ik in de praktijk dat het kan. Jezelf zijn, bevlogen zijn, een team zijn, ook in online tijden. Welkom bij De Gelukkige Thuiswerker. Iedereen werkt met een andere reden of meerdere redenen. Financiële zekerheid, persoonlijke ontwikkeling, een bijdrage leveren aan de maatschappij. En we besteden ook heel veel tijd aan ons werk. Nou ja, dan kun je maar beter iets moois van je werk maken. Dat vindt Helene Cocu. Helene is directeur HRM van Alliander. En Helene, wat fijn dat je hier vandaag bij de podcast bent.
Dankjewel voor de uitnodiging.
Ja, ontzettend leuk. Wij kennen elkaar uit een eerder verleden. We hebben samen een tijdje bij de Universiteit Leiden gewerkt. En nu ben jij recent gestart bij Alliander als directeur. Wat was voor jou de reden om juist bij Alliander te starten?
Ja, leuke vraag. Ik denk een aantal dingen. Want ook voor mij is het niet één reden, maar meerdere redenen. Ten eerste wilde ik graag in een organisatie werken die een goede bijdrage levert aan de maatschappij. Dat was bij de universiteit overigens ook zo, hè? Dat was dus ook bij Allianz het geval. Ik hou van technische omgevingen, omdat je daar een bepaald vakmanschap hebt, wat heel mooi is om met mensen te zien en waardoor jouw eigen vakmanschap ook beter tot z'n recht komt. Dus dat vind ik leuk. En dat was ook waarom ik heb voordat ik bij de universiteit werkte, bij ASML gewerkt, ook heel technisch omgeving. Bij Alliander moet er een hoop gebeuren, daar hou ik van. En dus dan is het leuk als je daar je stempel op kan drukken.
Ja, en ik heb daar de hele energietransitie doe je dan op.
Ja, precies. Ja. En dus, ja. Ten behoeve van de energietransitie moet de organisatie ook een transitie doormaken. Dus dat is heel leuk om daar vanuit mijn vak aan bij te kunnen dragen. Ja, en zoals dat dan gaat in de sollicitatieprocedure, kwam ik allemaal hele leuke mensen tegen waarvan ik dacht, ja, met deze mensen vind ik het leuk om aan de opgave te sleuren, om het dan maar zo te zeggen. Ja. Want voor mij is het ook heel belangrijk dat werk gewoon leuk is en dat het ook een bepaalde lichtheid heeft. En dat vond ik hier.
Ja, wat maakt werk voor jou leuk? Wat maakt het licht?
Nou, ik hou, als je kijkt naar mijn belangrijkste drijfveren, dan is het eigenlijk leren en helpen. En ik vind het ook gewoon leuk om een beetje een geintje te kunnen maken af en toe, dat je jezelf ook niet te serieus neemt. Dus ja, dit is een organisatie waar ik nog veel kan leren en waar we ook met elkaar veel te leren hebben. Hè? Dus het is voor mij leuk om in een lerende organisatie te werken. Ik kan, denk ik, vanuit mijn vak, hè, ik heb altijd gewerkt op het snijvlak van HR en transformatie, heel veel toevoegen. Hè, dus daarmee ook voor mensen Alliander een nog mooiere werkgever maken dan dat hij al is. En die lichtheid zit er dus ook in dat we onszelf niet allemaal al serieus nemen. Hè, dus we kunnen gewoon ook ontzettend lachen om onszelf en onze eigen onhandigheid. Nou, dat vind ik leuk. Maar tegelijkertijd met een hele grote drive werken aan de resultaten die wij moeten behalen ten behoeve van de energietransitie. En dat is heel gaaf om te zien. Dit is natuurlijk een semi-publieke organisatie. Mensen werken hier echt vanuit intrinsieke motivatie. Dat was bij de universiteit ook prachtig om te zien. Met een heel duidelijk doel voor ogen, namelijk helpen die klimaatdoelstellingen te behalen. En dat wordt bij ons vertaald in kilometers elektriciteitskabel die we moeten leggen en vervangen. Kilometers gasleiding die we moeten vervangen en onderhouden. Allerlei innovaties toepassen op het net, waardoor het verbruik van het energie slimmer gaat. Hè. Dus dat soort aspecten zitten daarin. Ja, dat is super mooi om daar mensen met heel veel passie en vanuit echt een intrinsieke drijfveren aan te zien werken.
Ja, je hebt het over dat jouw werkveld altijd op het vlak zit van HR en transformatie. We hebben het over de energietransitie gehad. Maar jij als directeur HR, je zit natuurlijk ook in de rol van de transformatie van mensen naar, nou ja, gelukkig werken eigenlijk, hoe je dat noemt. Mag ik werkgeluk noemen?
Zeker.
Ja. En hoe zie jij het voor je? Wat maakt jouw mensen gelukkig in hun werk? Of is dat voor iedereen anders?
Ik denk dat dat voor iedereen anders is. Maar dus denk ik wel een soort basis is dat dat het voor mensen fijn is om zichzelf te kunnen zijn en dat ze gezien worden voor de bijdrage die ze te leveren hebben.
Ja, wat ik heel mooi vind hieraan is, ik herinner me opeens een anekdote van de universiteit. Wij werkten daar in de coronaperiode ook heel erg samen. En één keer hadden we een gesprek met iemand anders en jij kende hem nog niet. En het viel me op dat jij echt veel tijd nam om echt even kennis te maken van wie ben jij, wie ben ik, wat zijn onze hobby's, wat zijn onze werkinteresses, passies. En het viel me zo op omdat het niet altijd gebeurt, dat mensen niet de tijd nemen om even in een meeting, dus even kennis maken wie ben jij, maar niet de tijd nemen om echt een mens achter het beeldscherm in dit geval te ontmoeten. En dat vond ik zo ontzettend waardevol. Ik kan me voorstellen dat je dat met een reden doet. Kun je me daar iets meer over vertellen?
Ja, zeker wel. Ten eerste is het omdat ik oprecht geïnteresseerd ben en het gewoon heel leuk vind om allemaal te leren kennen. Hè. Dus het is niet een soort van gekunstelde strategie om een bepaald doel te bereiken. Ik vind het gewoon echt heel leuk. Maar ik geloof er ook wel echt in dat als je de ander beter begrijpt, je samen tot mooie dingen kan komen. Want weet je, onze wereld is inmiddels zo complex dat je eigenlijk niet in je eentje tot resultaat kan komen. Je hebt altijd anderen nodig. En dat moet je samen doen. Hè? Zoals jij weet, Jasmijn, heb ik het ook altijd over. Jij bent oké en ik ben oké. Dus ik vind het heel belangrijk dat het uitgangspunt is. We gaan het samen doen. En we komen hier met de beste intenties. Ja, en dan is het gewoon heel fijn om ook te snappen waar die ander vandaan komt. En wat die ander drijft. Want dan, ik vind het belangrijk dat organisaties geschikt zijn voor mensen. Hè? Want uiteindelijk, we besteden er gewoon ontzettend veel tijd. Ja, dan is het ook wel fijn om te weten de geschiktheid van de organisatie voor die ander dan is. Want ja, als die ander zegt, ik kom eigenlijk alleen maar om mijn salaris te verdienen, hè, en verder interesseert het me niet zo erg, dat is natuurlijk anders dan dat je zegt, ik kom hier om te groeien, of ik wil dingen leren, of ik wil een bijdrage leveren aan de maatschappij, of ik vind het leuk om anderen te ontwikkelen, of bedenk iets. Ja, dan kan je werk veel meer gaan vormen naar de bijdrage die ander graag zou willen leveren. En ik geloof er heel erg in dat als je dat doet, hè, als je dicht bij wat jouw energie geeft, je werk kan doen, en dus vanuit je eigen kracht kan opereren, dat je dan heel veel voor elkaar krijgt. En wat we natuurlijk veel zien in organisaties, dat we dingen van mensen vragen die ze misschien helemaal niet kunnen of niet willen, of waarvan ze denken dat ze het niet kunnen, of waar ze geen energie van krijgen, ja, dan wordt werk wel heel vervelend.
Hoe kom je er nou achter wat al deze individuele medewerkers, want Alianne heeft ook zo'n 7000 medewerkers. Hoe kom je er nou achter vanuit HR wat deze medewerkers drijft, wat hun motivatie is en hoe je dan als organisatie daar zo goed mogelijk op kunt inspelen? Lijkt me een heel ingewikkeld vraagstuk.
Ja, dat kan dus ook helemaal niet. Als HR kunnen we dat niet, hè? Want dat moet natuurlijk op veel individueler niveau plaatsvinden, hè? In teams tussen mensen. Maar wat ik probeer te doen is het rolmodel te zijn, hè? Het voorbeeld te geven. Zoals kennelijk jou was opgevallen in zo'n gesprek, dat je echt even vragen stelt. Ik probeer vooral veel open vragen te stellen. En dus wie, wat, waar, hoe, waarom. En niet te veel multiple choice of gesloten vragen, omdat je dan veel dichter bij die persoon komt. En dus die basishouding van jij bent oké en ik ben oké daarin te krijgen, zodat je op het moment dat het even wrijft, want dat gebeurt natuurlijk ook. Hè? Dus dat zit in iedere organisatie, zitten tegengestelde belangen, verschillende opdrachten, verschillende drijfveren. Als je iets meer tegenover elkaar komt te staan, dat je eerst nieuwsgierig bent en dus die kwaliteit van het open vragen stellen die je al had ontwikkeld omdat je geïnteresseerd was in die ander, dat je die dan ook toepast. En op het moment dat iemand zegt, de wereld is blauw, dat je niet zegt, dat is helemaal niet waar, want hij is groen. Maar dat je dan zegt, goh, wat interessant dat jij zegt blauw, kan je daar iets meer over vertellen? En vertel eens wat maakt dat jij de wereld als blauw ziet. En dan kom je met elkaar in een veel positievere flow.
En dat is denk ik ook kenmerkend voor een lerende organisatie, dat nieuwsgierig zijn naar elkaar. Durf jij te zeggen dat Alliander nu een lerende organisatie is? Of is dat een droom waar jullie naartoe willen werken?
Nou, waar we naartoe willen werken is dat we, dat is overigens een term die we bij de universiteit ook gebruiken, is een wendbare organisatie zijn. Wendbaar en slagvaardig zijn de woorden die bij Alliander worden gebruikt. Alliander heeft natuurlijk een historie. Hè? Wij komen echt uit de nuts. Hè? We zijn nog steeds een nutsbedrijf. En is eigenlijk een samenvoeging van allerlei kleine regionale energiemaatschappijen die samen zijn gevoegd over de jaren tot... eerst was het Nuon en toen gesplitst naar Alliander en wat dan nu wat Vattenfall is. Hou me te goed. In onze organisatie zit een heel groot veiligheidsbewustzijn. Want we werken met gas, dat kan ontploffen en in de brand gaan. En we werken met elektriciteit, dus kan onder stroom komen staan en daar kan een vlamboog uit ontstaan. Dus dat is gevaarlijk. En dat betekent dus dat aspecten als regels, life-saving rules hebben we, regels, procedures, altijd je persoonlijke veiligheidsmiddelen draagt, dat soort dingen, zit heel diep in het DNA. En dat is niet per se een goede basis voor echt lerend zijn. Want dat is natuurlijk, als je leert, per definitie, ga je fout maken. Want als je al deed wat je deed, dan leer je niks. En dan, dus je moet de grenzen opzoeken. En dus dat bijt een beetje, omdat je dus aan de ene kant zegt, die persoonlijke veiligheid, en tegenwoordig is cybersecurity natuurlijk ook nog echt wel een belangrijk aspect van veiligheid. Dat staat eigenlijk op nummer 1. Maar we willen vervolgens ook dat mensen nieuwe dingen gaan proberen, experimenteren, gewoon eens beginnen en dan wel gaan itereren om te kijken, drie keer links is ook rechts, zeg ik dan altijd, om te kijken of we kunnen komen. En dat staat wel eens haaks op elkaar. En wat je dus ziet in de organisatie is dat er is wel een grote bereidheid tot persoonlijke reflectie. En dus op het persoonlijk niveau leren gebeurt wel, maar leren in het werk om het echt anders te doen, dat vinden we best spannend met elkaar.
Nou, dat klinkt denk ik heel herkenbaar voor veel mensen. Hebben jullie dan ook een strategie om dat leren in de organisatie, op het werk met elkaar, om dat te laten groeien?
Je kan het eigenlijk geen programma noemen, maar we noemen het een beweging. Want een programma heeft een kop en een staart. Dus een beweging is dat het eigenlijk geen einde kent. En dat noemen we één Alliander. En dat gaat erover dat wij werken vanuit de realisatie dat we elkaar nodig hebben om onze opgave in de energietransitie te kunnen realiseren. En wat we dan bedoelen met z'n allen is het hele ecosysteem. En dus dat gaat ook over de aannemers, over de wetenschap, over gemeentes, provincies enzovoort. Want bij ons natuurlijk aspecten als omgevingsmanagement, ruimte hebben om onderstations te bouwen, speelt allemaal een rol. Dus we moeten dat met z'n allen doen. En we komen van een situatie waarin er vrij veel in silo's werd gewerkt. En er dus weinig werd gekeken naar waar zitten de synergie. Dus het gaat over, werken we nou met z'n allen en snappen we wat onze individuele bijdrage moet zijn. En we hebben daarin, en daar is ook dus die kreten als we willen een wendbare slagvaardige organisatie zijn, komen daarin terug. En daar is een praktische invulling aangegeven. En die noemen we samen presteren. En samen presteren is eigenlijk de... Als je dat heel plat slaat, is ieder team heeft een eigen samen presteren coach. En die coach zit bij dat team en die kijkt naar hoe effectief wordt er vergaderd. Blijven er geen onuitgesproken dingen onder water liggen? Dus wat is de verbale en non-verbale communicatie? Voeren we een prestatiedialoog? Spreken we elkaar ook aan? Zijn de afspraken die we maken helder, zodat we ook weten wat we dan eigenlijk hebben afgesproken? Hebben ze een eigenaar, hebben ze een deadline? En dus dat soort aspecten zitten daar allemaal in.
Ik vind het zo interessant over dat je zegt, er is een teamcoach per team. Ja. En ik ben toch wel heel benieuwd hoe jullie dit praktisch hebben ingericht. Want ik neem aan, met 7000 medewerkers zijn er ook waanzinnig veel teams. Ja. En afdelingen en
dat lukt ook nog niet voor alle teams. Dus
maar ik vind het echt heel bijzonder om te horen. Ja. En ik denk, echt over onder de indruk. Hoe werkt dat? Is dat dan een coach die bijvoorbeeld meerdere teams, of is dat één lid van het team die dat team dan weer coacht? Hoe werkt dat praktisch?
Ja, goeie vraag. Dus we zijn begonnen met iedere directeur en een eigen coach. En dan hebben één coach meerdere directeuren die helpt. En wij hebben ongeveer 25 directeuren. En dus iedere coach heeft een stuk of 3-4 directeuren die begeleidt. Dus dan kan je uitrekenen een stuk of 8 coaches.
En die zijn intern in dienst bij Alliander of zijn dat externe specialisten?
Ja, een aantal zijn er in dienst en een aantal werken bij ons ZZP. En die zitten, zoals ik heb ook een samenpresteren coach, ik vind het super deluxe. En die
is echt luxe.
Ja, Die is bij al mijn MT-vergaderingen. Ik heb elke week een MT-vergadering. De ene week een running-vergadering. En de andere week een change-vergadering. En die is daarbij. En die, wij hebben met elkaar afgesproken dat hij... Het is hij. Dat Steven ook tijdens de vergadering mag interveneren. En dus als hij op een gegeven moment ziet van... Hey, nou gebeurt er iets. En het wordt niet door het team zelf benoemd. Dan zegt hij, mag ik een observatie delen? Of mag ik even de tijd stilzetten? En dan hebben we het erover, wat gebeurt er nu? En daarmee...
Ja, het is echt waanzinnig.
En daarmee creëer je taal. Leer je anders naar de situaties kijken. Noem het dan op. En dan eens in zoveel tijd hebben we wat we noemen een leren kijken sessie. En dan gaan we dus reflecteren op hoe is de afgelopen periode eigenlijk geweest. Dus wat waren daarin de kritieke momenten? Wat hebben we geleerd? Hoe passen we dat toe? Dus het is echt trainen. We zijn echt aan het trainen op...
Learning on the job, echt.
Ja, dus als je het hebt over een lerende organisatie, dan zit dat daar echt het leren on the job.
Ik ben toch wel heel benieuwd om er even door te gaan met die coach. Ja. Ik denk dat dit zo inspirerend is ook voor andere organisaties. Wat zijn nou inzichten die deze coach jou nu al heeft opgeleverd? Dat je zegt, ja...
Bijvoorbeeld dat... Wij leggen alles vast in een afspraken, activiteitenlijst en een besluitenlijst en zo. En heel vaak worden die afspraken niet nagekomen. Dan kwam er wat tussen. Of het was toch echt niet precies wat we nou hadden afgesproken. En wat er dan in eerste instantie gebeurt, is dat de irritatie ontstaat. Ja, hoezo heb je dat niet gedaan? Want we hadden toch afgesproken, want er staat toch heel duidelijk jouw naam en deadline, weet je?
Ja. De afspraken binnen het team heb je het dan
ook. Ja, precies. De afspraken dat je iets zou doen. Of bijvoorbeeld in ons geval afspraken maken met de Arbo-dienst over hoe zij ons gaan helpen over ziekteverzuim. Zoiets, weet je. Dus wat je ziet is dat er vaak een soort irritatie ontstaat, maar die wordt niet uitgesproken. En dus je ziet dat mensen een beetje beginnen te schuiven op een stoel of op het scherm. Wij proberen in dit geval deze vergaderingen vaak wel fysiek te doen. Maar het komt natuurlijk voor dat het online moet, om wat voor omstandigheid dan ook. Dus hij zegt dan van, goh, wat gebeurt er nu? Nou, en wat je dan leert is eigenlijk te zeggen van, ik zie dat je de afspraak niet hebt kunnen nakomen. Heb je een hulpvraag?
Ja. Andere manier van luisteren ook.
Ja, andere manier van luisteren en lerend ermee omgaan. Dus niet oordelend, hè, want dat is natuurlijk, we schieten allemaal snel in een soort aanklagersrol van, hoezo heb je dat niet gedaan? Maar vanuit dat jij bent oké en ik ben oké, niet denken... Wat is dit nu voor pannenkoek dat hij dat weer niet gedaan heeft? Want dan zit je al heel erg weer in het patroon. Maar dat je echt zegt van nee, dat is interessant. Want jij bent oké. Dus dat is eigenlijk gek dat dit niet is gelukt. En heb je een hulpvraag? En dan kom je dus echt in een lerende situatie. En wordt het voor mensen ook veiliger om op een gegeven moment te zeggen van... Goh, ja, dit lukt me niet. Of ik weet eigenlijk helemaal niet precies meer wel wat we hadden afgesproken. En dan kom je dus in een veel productievere manier van samenwerken. Die wij echt nodig hebben. Om die hele grote opgave van de energietransitie te doen. Want als we daarin niet naar elkaar uitspreken, het lukt me niet, want ik heb een tekort aan kabels, of de slimme meters zijn er niet, of ik heb gewoon de mensen niet, en je laat dat onbesproken, dan zitten we allemaal op elkaar te wachten en er gebeurt er helemaal niks. Dus je moet daarin blijven bewegen met elkaar.
Ja, en die luxe hebben we niet met dit maatschappelijke uitdaging. Nee. Inderdaad, mooi. Nee. Als je het hebt over die coaches, ik ben echt gewoon heel gefascineerd door dit verhaal. Ik kan me voorstellen, jij als directeur HR denkt, top idee, leren, ontwikkelen, verbeteren, experimenteren. Het past ook helemaal binnen wie jij bent en wat jouw rol is. Maar je zei, een zo'n coach doet meerdere directeuren trainen en zit bij meerdere vergaderingen. Ik kan me ook voorstellen dat er collega's zijn binnen Alliander die zeggen, zo'n coach bij een vergadering, dat is wel even wennen.
Ja, nou, ik vond het zelf ook wennen, want het is natuurlijk, ik ben zelf in januari gestart, dus ik ben er nog niet zo lang. En die coach, die was er al. En ik voelde me echt ook een beetje bekeken. Ik dacht, jeetje, nou zit ik in een soort live assessment de hele tijd.
Ja. Oh ja, ja.
Nou,
ja.
Goed doen nu, weet je wel zo.
Dus jij had het ook? Ja.
Ja, dat is natuurlijk, ik ben ook maar gewoon een mens.
Ik moet bedenken, ik was zelf, ooit gaf ik in mijn studententijd rondleiding op het Binnenhof. En liep er ook wel eens een coach mee. En het was natuurlijk hartstikke mooi, want die gaf dan feedback en hoe je het beter kon doen. Maar ik dacht wel, nou moet ik presteren, weet je. Toch bekeken inderdaad, dat gevoel.
Ja, ik denk dat dat voor velen wel geldt. Wat ik ervan weet, want dit is natuurlijk voordat ik gestart ben, was dit al bezig. Wat ik ervan weet is dat in eerste instantie komt dit eigenlijk uit de Liander-kant van Alliander. Dat is echt de netbeheerder. En daar is onze COO, en dat is Chief Operations Officer Marlies. Zij deed dit al binnen Liander toen ze daar directeur was. Dan zijn ze nu al een van onze raadsbestuurders. En dat heette toen, geloof ik, sosselen en losselen. En dat was dan samenwerken op zijn Lianders en leiden op zijn Lianders. En daar komt het eigenlijk vandaan. En zij heeft dit dus meegenomen naar het totaal Alliander. Dus het is heel fijn om een raadsbestuurder te hebben wat hier echt achter staat.
Ja, echt een mentor, sponsor van het programma.
Ja, echt een sponsor. Ja, zeker. En binnen onze assetkant van het bedrijf, want we hebben natuurlijk ook, dus we hebben een kant die echt beheer van het net doet, maar ook de kant die alle, zeg maar, echt innovaties ook doet. Daar werkt ze agile, dus die waren bezig met agile-based working. En daar zitten dus agile coaches die teams helpen. En die werelden zijn bij elkaar gebracht in dat samen presteren. En ik geloof wel dat in eerste instantie het wel echt, dat er echt een push nodig was vanuit dat samen presteren, de een aan de andere beweging, naar de organisatie toe. Maar inmiddels hebben we een heel groot tekort aan coaches. Want wat je al zei, en er zijn natuurlijk heel veel teams, we hebben ongeveer 600 teams.
Ja.
Dus wat we nu aan het doen zijn, is eigenlijk aan het nadenken over hoe kunnen we nou eigenlijk die beweging meer vermenigvuldigen. Dus we zijn begonnen met de directeuren. Een aantal daarvan kunnen nu in décharge, zoals we dat noemen. Dus ik heb nu gezegd, nou, volgens mij kunnen wij het inmiddels als HR-team wel zelf. We hebben ook nog veel te leren over Storma. En dus ik geef mijn coach graag aan een ander die het meer nodig heeft. Maar we zijn ook bezig dus met... We hebben begonnen met hiërarchische teams, maar wij werken steeds meer in multidisciplinaire teams. Dus die krijgen nu ook begeleiding. Dus we hebben net een heel nieuw multidisciplinair team opgestart om onze arbeidsmarktproblematiek te kunnen tackelen. Want we hebben natuurlijk groot tekort aan technici. Dus daar gaan we nu vanuit. Inkoop, strategisch resource management, recruitment, communicatie, de lobby in Den Haag en zo. Al die gaan nu samenwerken om na te denken, hoe gaan we nou de krachten bundelen? Ook de een al jonge gedachte. Dus hoe gaan we de krachten bundelen om dat arbeidsmarktprobleem op te lossen? En dat team, het multidisciplinaire team, heeft ook een eigen samenpresteren coach. En we hebben wat we noemen de zelfstart. En dat is dat we eigenlijk een soort toolkit hebben voor managers en teamleiders. En die teamleiders die krijgen dan steeds een aantal dagen in het jaar een training, workshop en terugkommomenten met intervisie. En dan kunnen ze vervolgens zelf aan de slag om ermee om te doen. Dus zonder coach. Want ja, het wordt ook wel een dure exercitie.
Nou, dat kan me heel goed voor. Het is echt heel erg luxe ook. Ja. Mooi om het op die manier op te schalen. Dus met de teamleiders, trainingen, workshops en intervisie. Een hele mooie manier van werken in het werk. Ja. Een van de multidisciplinaire teams waar we het even voorafgaand over hadden, was het multidisciplinaire team hybride werken. Want ik las inderdaad op de website van Alliander dat jullie dat heel serieus nemen. Nou ja, mijn podcast draait ook om thuiswerken, om hybride werken, om efficiënt en ook gelukkig en in balans te werken. En wat betekent dit voor jullie, hybride werken? Jullie nemen het zo serieus. En waarom?
Ja, er zit denk ik een aantal redenen. En overigens niet iedereen bij ons kan hybride werken, want wij hebben natuurlijk ook mensen die, zeker die in de wacht- en storingsdienst werken, die moeten altijd fysiek aanwezig zijn, maar doen hun werk natuurlijk vaak bij de klant. Hè. Dus daar kunnen we het zo nog even over hebben wat voor hen hybride werken dan betekent.
Ja, mooi.
Kijk, als je kijkt naar onze maatschappelijke opgave eigenlijk, die natuurlijk heel erg te maken heeft met de energietransitie, het behalen van de klimaatdoelstellingen. Een van de manieren waarop wij de klimaatdoelstellingen bereiken als maatschappij is minder energiegebruik. En wij zijn natuurlijk bezig met het uitbreiden van de netten en het onderhouden en de vergroening. Hè, zorgen dat alle groene energie gebruikt en teruggeleverd en opgeslagen kan worden of kan worden opgezet in waterstof, noem maar op. Maar er is ook een manier, is gewoon minder verbruiken. Dat helpt ook. Dus dat aspect van hoe wij werken heeft natuurlijk een hele grote link met hybride werken. Want als je thuis werkt, heb je veel minder fysieke bewegingen van en naar het werk. Dus op die manier kunnen wij ook vergroenen. Wij stimuleren mensen ook enorm om openbaar vervoer te gaan gebruiken. Hè. Dus je kan natuurlijk tegenwoordig fantastisch deelnemen aan vergaderingen vanuit de trein, bijvoorbeeld. Hè, zolang dat in de vertrouwelijkheid allemaal kan. En je kan ook op een locatie werken die veel dichter bij jouw huis is. Dan dat je altijd maar, ons hoofdkantoor staat in Arnhem, moet zijn. Want wij hebben ook kantoren. Ik zit nu in het kantoor op de Basisweg in Amsterdam. We hebben ook nog een kantoor in Amsterdam, Haarlem, Leeuwarden, Leiden, Apeldoorn, groot distributiecentrum. Dus als jij nou dichter in de buurt wordt van Apeldoorn, woont van Apeldoorn, maar je vindt het toch wel fijn om op kantoor te werken, ja, ga dan gewoon naar Apeldoorn. Dan hoef je niet per se naar Arnhem te komen. Dus dat is belangrijk. Nou ja, en daarbij dat natuurlijk veel van onze medewerkers, hè, onze grootste bulk zitten echt in de operatie, die komen helemaal niet altijd op het hoofdkantoor. Hè, dus het is ook voor ons, je creëert een soort level playing field in slecht Nederlands, waarbij als zij veel op, hè, zij zitten bij klanten, in de wijken, hè, daar waar het werk plaatsvindt. Dus zij kunnen niet altijd op het hoofdkantoor zijn en daar onderdeel zijn van de club. Hè? En dan is het ook wel prettig als je als andere medewerkers ook ervaart dat je niet altijd bij het klikje bent, maar dat je soms ook op andere plekken kan werken. Dus het geeft een soort gelijkwaardigheid in de manier waarop je werk doet. Nou ja, en dan zijn er verder nog redenen rondom dat sommige vergaderingen gewoon effectiever zijn online. Hè? Ook om het woord level playing field weer te gebruiken. Ik hoorde dat in een van jouw andere podcasts ook. Hè, dat handje opsteken en de chat kunnen gebruiken. Er ook voor zorgen dat de mensen die misschien normaal gesproken wat minder makkelijk de aandacht vragen, toch een stem krijgen. Dus bijvoorbeeld, ja, Wij doen onze OR-vergaderingen eigenlijk altijd online. Nou, dat werkt hartstikke prettig. Want dan kan iedereen een handje opsteken en iedereen krijgt ook gewoon een beurt. Dus dat is heel erg fijn. Dus het helpt enorm ook in effectiviteit van vergaderen. En tegelijkertijd realiseren we ons dat voor sommige dingen het gewoon fijn is of nodig is om bij elkaar te zijn. En die mogelijkheden zijn er dan dus ook. En dus we hebben goede vergaderfaciliteiten, veel belhokjes in de kantoren waar je even terug kan trekken, goede audiovisuele middelen met camera's en geluid en dat soort dingen. Zodat je ook als de een online zit en de andere zit fysiek bij elkaar, toch die gelijkwaardigheid in het gesprek ook hebt. En dat je dus dingen als echte innovatie of het leren waar we het net over hadden met zo'n samen presteren coach erbij. Dan is het ook wel prettig als je wel bij elkaar zit, dat ook kan.
Ja, ik kan me dus heel goed voorstellen dat jullie eigenlijk al in een soort hybride setting werkten. Want iedereen werkt op een andere plek. Ja. Je werkt in de wijk, je werkt op kantoor of elders. En ik denk dat Alianne er misschien daardoor ook al heel veel ervaring heeft met hoe hou je nou verbinding met alle collega's, terwijl je niet altijd op dezelfde locatie werkt. Ja. Zie je daar nu een soort versnelling in, van dat mensen meer elkaar opzoeken tussen de bedrijven door? Of hoe zorgen jullie voor die connectie met elkaar?
Ja, dus de uitvoerende teams die hebben wat we noemen een cake op de week. Dus dat is een moment waarop ze met z'n allen bij elkaar zitten. Voordat ze weer allemaal uitvliegen naar de klussen waar ze moeten zijn. En dat is heel grappig. Ik was een paar weken geleden, toen de eerste keer weer mocht fysiek. Dus dat zal in februari zijn geweest of zo. Dus dat is al ietsje langer geleden. Maar was voor de eerste keer weer dat ze fysiek bij elkaar zaten. Het zoomde helemaal. En dat was een hele leuke energie. En allemaal heel fijn om elkaar weer te zien. Dus echt leuk. Want daarvoor was dat natuurlijk allemaal online gedaan. Wat bij ons een hele belangrijke manier is om met elkaar contact te blijven, is ons intranet. Ja, dat klinkt misschien een beetje gek, maar dat is ook een award-winning intranet. Daar waar mensen blogs op kunnen plaatsen en waar dus ontzettend veel interactie en informatie uitwisselen plaatsvindt. Dat kan je ook doen, daar kun je ook naar kijken op je telefoon of even op je laptop als je in de keet zit. Of als je op het onderstation aan het werken bent, waar vaak nog wel een klein kamertje met de tafel is waar je ook kan inbellen op vergaderingen. Dus in die zin helpt dat echt zo de combinatie van online en fysiek. Mensen om dus in meetings te kunnen zitten, terwijl ze ook heel efficiënt en met dus veel minder reistijd bij de klus kunnen blijven.
Ja, en dus ook weten van elkaar wat te doen. Gisteren gaf ik een leuke training voor alle financiële mensen van de universiteit. En ik dacht, even aan de andere mensen van het team laten weten wat we aan het doen zijn. Fotootje van de zaalopstelling. En toen dacht ik, ik heb eigenlijk helemaal geen goede plek waarop ik dat kan plaatsen. En zo'n intranet lijkt me dan echt fantastisch. Want dan kan je snel de collega's of de groep collega's waarvan je wil zeggen, kijk, we zijn met dit project bezig, kan je gewoon informeren. Ja. Dat lijkt me een hele mooie manier. Merk je ook dat het veel wordt gebruikt? Of zijn het...
Heel veel gebruikt. Ja. En natuurlijk meer, maar echt de eerlijkheid moet ik zeggen, meer door de mensen in de kantooromgeving dan per se in het veld. Maar zeg maar de blogs die er echt toe doen. Ik geloof dat degene met de meeste hits was een blog van onze CEO naar aanleiding van de Boos-uitzending over grensoverschrijdend gedrag. Ja, die wordt dan, ik geloof meer dan, ik zou het op moeten zoeken, maar ik heb het bijna 4000 keer bekeken. Dus dat betekent dat een ruime meerderheid van de medewerkers hem dan ook echt gelezen heeft.
En mooi.
Ja, dat is natuurlijk heel, en dan wordt hij ook nog vaak gedeeld. Hè. Dus wat je ziet in de operatie is dat teamleiders vaak de blog even pdf'en en hem dan doorzetten. En zodat het net wat makkelijker te lezen is allemaal voor mensen op hun telefoon bijvoorbeeld. En dus het wordt ook gelinkt. Het is heel interactief, want je kan er ook op reageren. En dan reageren mensen weer op elkaar.
Ja, dus echt laagdrempelig en inclusief. In feite, als ik het zo hoor.
Ja. En alle interactie die je zeg maar even met het bedrijf hebt, begint met je daar. En dus ook als je iets wil weten over hoe kan ik mijn vakantiedagen laten uitbetalen, dan kan je daar ook naartoe. Of wat betekent deze afkorting? Nou, kan je allemaal daar vinden. Dus iedereen begint ook eigenlijk altijd op dat intranet. En daar delen wij dus ook onze informatie over hybride werken. En dus daar zit ook een soort button op met wil jij jouw informatiepakket hybride werken aanvragen? Klik dan hier. Nou, en dan, daar kunnen mensen dus alles vinden. En dat werkt heel goed. En er staan ook de mooiste verhalen op. Vaak ondersteund met beeldmateriaal. Dus video of plaatjes of foto's. Ja.
Mooi. Ja, je hebt het over dat pakket hybride werken. Dus jullie hebben echt een soort pakket samengesteld voor de collega's over hybride werken. Wat zit daar bijvoorbeeld in?
Dan gaat bijvoorbeeld over hoe maak je nou afspraken met je team? Want wij begonnen deze podcast met iedereen werkt om een verschillende reden. Maar mensen hebben dus ook verschillende behoeftes als het gaat over aanwezigheid op kantoor. Hè? Of aanwezigheid op het werk, hè? Dus niet voor iedereen in kantoor. Maar hoe doe je dat nou? Want wat wij willen voorkomen is dat we naar een situatie gaan waarin er wordt gezegd, je moet altijd 2 dagen op kantoor zijn en dat is altijd maandag en woensdag. Of zo, weet je? Want dat gaat eigenlijk een beetje in strijd met dat we zeggen, we willen werken waar dat voor jou het beste past. En we vinden het belangrijk om met elkaar in verbinding te zijn. Want uiteindelijk lossen we de opgave in door echt goed samen te werken. Maar daar heb je dus enige flexibiliteit in nodig. Maar hoe maak je daar dan afspraken over? Ja. En dan komt het een beetje terug op waar we het eerder over hadden. Dus durf je dan de open vraag te stellen. En wat is eigenlijk jouw behoefte? En dan om te gaan met het antwoord wat je krijgt. En want dat is natuurlijk soms ook een beetje spannend. Dus dat zit erin bijvoorbeeld. Hè, van hoe maak je een afspraak met je team en waar moet je op letten? Hè, zodat je niet klikjes krijgt hè, van mensen die altijd bij elkaar zitten. En dus een eigen soort humor en eigen grapjes hebben. En mensen die eigenlijk altijd online zitten omdat ze bijvoorbeeld verder weg wonen. Of omdat het voor hen lastiger is om naar kantoor te komen. En dus dat soort aspecten zitten erin.
Ja, heel mooi om te horen. Ik werk zelf ook veel met teams. Over hybride werken. En ik merk dat dat ontzettend lastig is. Dat je vaak ook wel de organisatie hebt die daarmee worstelt. Willen we nou zeggen, je moet 40% op kantoor zijn of willen we dat niet? En hoe gaan we daarmee om? En ik vind het heel mooi om te horen dat jullie dus inzetten op dat gesprek. Ja. En ik merk ook wel dat dat de kern is. Zorg, die vragen die jij stelt zijn perfect. Wat zijn nou jouw behoeftes? Hoe kunnen wij zorgen als organisatie dat jij je werk kunt doen? Ja. Dus dat is heel erg mooi om te horen. We zijn ook al behoorlijk aan het eind van deze podcast gekomen, Helene. Het vliegt voorbij. En ik stel eigenlijk altijd 1 vraag aan mijn gasten. En dat is, ben jij een gelukkige thuiswerker?
Ja, inmiddels wel. Maar ik heb het echt moeten leren. Ik vond het in het begin, als ik terugkijk, zeg maar, soort van maart 2020. Ik vond het loodzwaar. Toen werkte ik nog bij ASML. En ik weet dat jij ook wel vraagt aan je gasten, heb je een thuiswerkblunder? Nou, die heb ik ook. Hè? Dus, dat zit er echt op dat ik vergat om voor mezelf te zorgen. En dus ik zat op een gegeven moment echt van 7:30 ochtends tot 22:30 avonds achter de laptop in niet zo'n goede houding. Hè? Dus ik had nog geen goede bureaustoel. Dus ik zat op mijn keukenstoel aan de keukentafel in elkaar gedoken. Ja. En alleen maar kilo's te vergaren en niet meer fris kunnen zijn en niet meer goed kunnen nadenken. En ik heb echt moeten leren om af en toe ook aan iemand te zeggen, hè, wat jij volgens mij ook doet, zullen we deze wandelen doen? En want je hoeft elkaar niet altijd op het scherm te zien, zeker als het gaat om mobiela's of kennismakingsgesprekken of dat soort dingen, heb ik nu natuurlijk nog heel erg veel. Want ik heb het
ja.
Dus om echt om beweging erin te houden. En ook dus officieel, hè, dus ook echt wandelbila's in te plannen, ook met een team. Soms ook fysiek samen, dat je echt naast elkaar wandelt, maar soms ook gewoon met de oortjes in.
Doe je dat dan nu ook? Nu we weer hybride en veel kantoor ook mogen zijn?
Ja, en dus ook wel vanaf kantoor. Hè? Dus dan vorige week met een collega in Arnhem. Het is een prachtig kantoor. Ik ook heel mooi naar het Sonsbeekpark lopen. Dan lopen we lekker een rondje met Stedelijk Park. Ook om gewoon in onze wereld. Er zit ontzettend veel druk op. De opgave is heel groot. En ik weet niet of je dat gedachte goed kent van thinking fast en thinking slow. Hè? Maar wij doen heel veel thinking fast. Want het moet sneller, het moet vlotter opgeleverd. We moeten eerder prestaties leveren, want die netten moeten eruit. Want er zitten klanten te wachten. Want die willen een aansluiting, want die willen kunnen verhuizen. Of er moet een bedrijf worden aangesloten. Of er is een bejaardenhuis met zonnepanelen op het dak. En die kunnen niet terugleveren. Dus we voelen daar druk vanuit. Maar dat is niet de manier van denken waar je nieuwe ideeën mee krijgt. Daar heb je dat langzame denken voor nodig. En dat gaat veel beter als je buiten bent, in de natuur, als je wandelt, als je naast elkaar loopt in plaats van tegenover elkaar zit. Dus het is ontzettend nodig dat we dat blijven doen. En dat moet je dus echt in organiseren. En nu ik dat beter doe en dus ook even zorgen voor mezelf eigenlijk op één heb gezet, gaat het beter. En ik heb laatst een blogje geplaatst met een quote van omdenken. Waar die omdenken zeggen dan van nee zeggen tegen iets is niet het tegenovergestelde van ja. Hè, maar het komt eruit voort. Hè, dus nee komt voort uit ja. Want als je op dieper liggend niveau weet waar je ja tegen zegt, kan je beter nee zeggen tegen iets anders. En ik heb moeten leren ja te zeggen tegen mezelf en mijn behoeftes. Om ook nee te kunnen zeggen tegen al die online meetings.
Nou, ik vind dat ontzettend mooi om te horen. Ik ben ook echt wel een beetje trots als ik dat hoor op jou. Want je hebt gewoon voor jezelf gekozen. En daarmee kan je anderen ook weer inspireren. En weer zo'n mooi mogelijke werkomgeving voor alle collega's maken. Dus ik denk dat je een hele goede keuze hebt gemaakt door ja te zeggen tegen jezelf. En ook zo te horen ja tegen Alianne. Want volgens mij hebben jullie een prachtige opgave hier in de maatschappij. En jij als directeur HR om alle medewerkers te leren, te inspireren en lekker te laten werken. Dankjewel Helene en heel graag tot een volgende keer.
Ja, bedankt. Dankjewel.
Dankjewel voor het luisteren naar De Gelukkige Thuiswerker. Heb jij zelf tools en tips die iedereen moet kennen? Laat het me weten. Of heb je een prachtig praktijkvoorbeeld? Bel me dan gerust. Vond je deze podcast de moeite van het luisteren waard? Laat dan een review achter en deel de podcast in je netwerk of op social media. Veel geluk iedereen!